Nou, goedemorgen, broeders en zusters. Ik weet niet of deze aanblik geweldig is. Ik schat van niet. Ja, valt het mee? Okay. Nou, meestal heb ik een roze overhemd aan, maar ja, die was in de waas, dus heb ik maar voor een gele gekozen. Ik heb het idee dat als mijn vrouw mij gecontroleerd had, dat ik niet weg was gekomen. Zo doen we. Maar die sliep nog, dus ik kon er mooi tussenuit slippen. Nog een kleine mededeling en dan gaan we samen bidden. Ik denk dat ik dat nu maar gewoon even zeg. Achteraan heb ik een papier neergelegd. Daar kunt u iets op invullen als u dat echt wilt. Voel u niet verplicht, want dat bedoel ik helemaal niet. Maar er komt, denk ik, volgend jaar een commentaar uit over het boek Hebreeën. Dus als u belang hebt, vul uw naam in. En dan... Ja, ik denk dat ik hem laat liggen, maar ik kom volgend jaar niet meer. Dus nou ja, we zien wel of het loopt. Dan stuur ik hem even op in de loop van de tijd. Het is een leuk boek geworden, denk ik. Ik heb er veel zegen aan ondervonden door de studie en ook met het schrijven. Het is wel Stijnenwand Grieks, dus begin daar niet aan. Maar er staan een heleboel hele fijne dingen in het boek Hebreeën. Vooral... Die vergelijking met Aaron, de priesterdienst op aarde en de hemelse hoge priester. Daar zitten een heleboel mooie dingen in. En het begrip geloof in Hebreeën 11, als je dat uitbeent. Wat eigenlijk al gezegd wordt in het eerste vers. Nu, voel je vrij, voel je niet verplicht, maar ik heb u graag. Ja toch? Dan gaan we nu eerst samen danken en bidden voor deze dienst. Hemelse Vader, het is een vreugde om zo samen te zingen. Uw lof te prijzen. Hosanna. Jezus werd het toegevoegd toen hij op een ezel Jeruzalem binnenreed. Hosanna, gezegend is hij, die komt in de naam van de Heere. Nu, Vader, dank u wel dat ik hier mag komen met uw woord. Want aan mij had men verder niks. Als ik hier zou staan zonder uw woord, wat doe je hier dan? Heren, we mogen ons concentreren op uw woord deze morgen. Het gaat over een bekende geschiedenis. Naaman, de Syriër, die naar Elisa trekt met veel toeters en bijl. Heer, ik wil u vragen of u de boodschap wil verlevendigen met uw Heilige Geest. En of u ons wil bemoedigen, vermanen, opbouwen door dat woord. Wilt u woorden geven van eeuwig leven. En dan het korte zieken die onze broeder heeft opgenoemd. De namen kan ik dan zo vlug niet onthouden. Maar Heer, u hebt een heel ruim vaderhart. En daar kunnen we alles neerleggen. U noemt zich de geneesheer. En Jezus heeft zoveel zieken genezen. Heer, ik wil u vragen om ook nu dat te doen. Te genezen. En een oudere, een rouwdragende in de avond van het leven. Iemand die thuis zit en het van die USB-stick moet hebben. Heer, wil kracht, troost en sterkte geven. Want loslaten van een heleboel dingen hier op aarde is moeilijk. Maar het is wel een les die u, ook de broeder en de zuster, die ouder is in de avond van het leven, wil leren. We hebben hier, zegt de Hebreeënbrief, geen blijvende stad. En hij doelt daarmee op het aardse Jeruzalem, maar wij zoeken een toekomende. En dat is het hemels Jeruzalem. Gebouwd op die 12 fundamenten van de 12 apostelen. Met poorten die de namen hebben van de 12 stammen. Parelen wordt het uit en goud en edelstenen wordt het uitgebeeld. Het is de bruiloft van het land. Het is de gemeente. Heren, dat is ons levensdoel. En niet hier op aarde, want dat is onzeker. En dat is moeilijk. Er is oorlogsdreiging. En Nederland is in oorlog praktisch gezien. Hemelse Vader, we bidden u om liefde. Om mensen. We bidden u om onderscheid en inzicht. We bidden u om bescherming. en bewaring. Wees met een ieder van ons. Wil ons Heer een goede dienst geven. We bidden nog om de vrede voor Jeruzalem en voor onze overheid en koning en koningin. Voor degenen die boven ons gesteld zijn. Maar de focus van ons bidden deze morgen ligt. Heere zegen. Geef ons ons dagelijks brood. Amen. Mag ik u vragen, opwekking 400 samen te zingen voordat we de Bijbel open doen? Tot vers 19, want dan komt die geschiedenis van Gehazi in. Die hoort er deze keer niet bij. Daar kun je weer een preek apart over maken, over Gehazi. Die wel die goud en zilver meepikte. En toen de meelaatsheid van Naaman over zich kreeg. Nee, het gaat nu over Naaman, de legersoverste van de koning van Aram. Dat is Syrië. En hij was zeer gezien bij zijn heer en stond in hoge gunst. Want door hem had de Heere een overwinning aan Aram geschonken. Maar deze man, een krijgsheld, was meelaats. De Arameërs waren nu in benden uitgetrokken en hadden een jong meisje uit het land van Israël gevangen meegevoerd. Ze was in dienst van Naamans vrouw. En zei tot haar meester, hij zocht, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria. Dan zou deze hem wel van zijn meelaatsheid verlossen. Toen kwam hij en deelde het aan zijn heer mee, dat is dan de koning. Op deze manier, zo en zo, heeft het meisje uit het land van Israël gesproken. De koning van Abraham zeide, welaan, ga heen. Ik wil u een brief aan de koning van Israël zenden. Zo ging hij heen en nam met zich mee 10 talenten zilver, 6000 sikkels goud en 10 bovenkleren. En hij bracht de koning van Israël een brief waarin geschreven stond, nu dan, zodra deze brief u bereikt, Zie, ik zend mijn dienaar naar Aman, omdat u hem verlost van zijn melaatsheid. Nou, zodra de koning de brief gelezen had, scheurde hij zijn klieren en zei, ben ik God? Om te kunnen doden en levend maken, dat deze een boodschap tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te verlossen. Voorzeker, let op. Ziet, hij zoekt een voorwendsel tegen mij. Maar zodra Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klieren gescheurd had, zond hij de koning een boodschap. Waarom hebt u uw klieren gescheurd? Laat hij toch tot mij komen, omdat hij weet, zal weten dat er een profeet in Israël is. En Naaman kwam met zijn paarden en zijn wagens en hield stil bij de ingang van het huis van Elia. En Elia zond een bode tot hem met de opdracht, ga heen en baat u 7 keer in de Jordaan en dan zult u weer lichaam weer gezond worden en u zult rein zijn. Boom, deur dicht, denk ik dan. Naaman werd kwaad en ging heen. Terwijl hij zei, zie, ik dacht bij mijzelf, hij zal zeker naar buiten komen en daar gaan staan en de naam van de Heer zijn God aanroepen en zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de melaatsheid wegnemen. Zijn de Abana en de Parper en de rivieren van Damascus niet beter dan al die watertjes van Israël? Zou ik mij daarin niet kunnen baden en rein worden? En daarop wendde hij zich om en ging heen in een grimmigheid. Dat was zo kwaad als een spin. Toen traden echter zijn dienaren nader, spraken hem aan en zeiden, mijn vader, had de profeet u iets moeilijks opgedragen, zou u dan niet dat doen? Hoeveel te meer nu hij tot u gezegd heeft, baat u en u zult rein worden? Dus daalde hij af en dompelde zich 7 keer onder in de Jordaan naar het woord van de man van God. En zijn lichaam werd weer gezond als het lichaam van een kleine jongen, hij was rein. Daarop keerde hij terug naar de man God, hij zelf met zijn hele gevolg. En bij hem gekomen ging hij voor hem staan en zei, nu weet ik, zie, nu weet ik. Dat er op de hele aarde geen God is behalve in Israël. Neem dan een geschenk aan van uw dienaar. Maar hij zei de ziel, zo waar de Heer leeft, in wiens dienst ik sta, en ik neem niets aan. En hoewel hij bij hem aandrong dat hij iets aan zou nemen, bleef hij weigeren. Toen zei de Naaman, indien dan niet. Laat uw knecht een las aarde geven, zoveel als een span muildieren kan dragen. Want uw knecht zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan aan de Heere. Maar mogen de Heere dit aan uw knecht vergeven, wanneer mijn Heer in de tempel van Rimmon komt om zich daar neer te buigen. Terwijl hij op mijn arm leunt, zodat ik mij in de tempel van Rimmon moet neerbuigen. Als ik mij dan neerbuig in de naam van de tempel van Rimmon, mogen de Heer deze zaken uw knecht vergeven. En hij zei, ga heen in vrede. Kortweg staat daar, shalom. Nou, deze hoofdstukken heb ik ook nog eens vertaald voor mijn examen Hebreeuws. Dat zijn van die geweldige lappen. Dan moest je er dan 25 van doen. Dus, maar het was wel een leuk geschiedkundig Hebreeuws. Het viel wel mee. We gaan nog wat zingen. De beggingroep is blijven staan. Opwekking 354. Glorie aan God, dacht ik.
Glory, 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 glory Mooie liederen.
Na de preek. Nu beter?
Nee.
Ja? Want ik heb niet echt zoveel geweldige stem dat ik het allemaal uit kan schreeuwen. En ik wil wel dat u het hoort. Dus na de preek 181, dat is dat mooie lied Majesteit, groot is zijn majesteit. Dat zingen we als antwoord. En dan nu naar Aman, broeders en zusters. Zijn naam betekent de liefelijke. Hoe weet ik dat? Nou, we hebben ook de vrouwelijke vorm. Dat is Naomi. Dat is de vrouwelijke vorm van het woord Naaman. Zo doet het Hebreeuws dat. En die werd ook de lieflijke. Noem mij niet de lieflijke, maar noem mij Mara, zegt Naomi dan. Dus we weten zo'n beetje wat voor man wat, ja, die naam draagt zou kunnen zijn. Het is een beminnelijk mens, heb ik het idee. Maar het is ook een echte, flinke held, een generaal van aanzien. En daar staat dan de koning, ja, op een gegeven moment, de man van aanzien, als hij bij de koning kwam, ja, dan mocht hij de koning aankijken. Dat ging zo, je moest je voor zo'n koning die een halve god was, het neerbuigen. En dan die eerlijke koning van naam, die had zo'n scepter van goud. Die kent hij van Ahasveros en Esther. En dan tilde hij het gezicht van de Aman op, zodat hij de koning mocht zien. Dat was een groot voorrecht. Hij was aanzienlijk in de ogen van de koning. Zo wordt dat dan vertaald. Je moet er toch wat mee, om het een beetje uit te leggen. Want er staat er dan in één zinnetje. Nou, de Heere heeft Naaman en Syrië de overwinning gegeven in een oorlog. Dat was, soms zeggen ze, de slag bij Karkar, maar ik heb het idee, omdat er staat, de Heere geeft de overwinning, heb ik het idee dat hier de slag kan worden bedoeld waarin Achab is gesneuveld. Ramoth en Gilead, weet u wel? Maar Micha zei, die profeet, als u terugkeert, heeft de Heere niet door mij gesproken. De koning van Juda ging daar ook mee. En ze werden in de pan gehakt. Ik heb het idee dat die slag bedoeld wordt. Want dit is heen, die koning van tien stammenrijk is Joram. Dat is een afstammeling van Achab. Naaman geniet eer en aanzien. Een geweldige loopbaan. Als je hem zo door de straten ziet rijden, nou dan kijk je tegen hem op. Ik wou wel dat ik die zakenman was. Maar, staat er dan met één zinnetje, hij is melaas. Soms wordt er verklaard een huidziekte, huidvraat. De NBV vertaalt het zo, vind ik jammer. Leviticus 13, ja, geeft die ruimte, dat geef ik duidelijk toe. Maar Geazi wordt later gestraft met de melaatsheid van de Haman, dus hij is het echt. En ik heb het idee dat hij een plek op zijn arm heeft, want dat wijst hij aan als hij bij Elisa komt. En dat het in een beginstadium is en dat hij er dus de mouw van zijn uniform overeen kan houden, van zijn kleren. Zodat een paar intimi, zoals zijn vrouw, intimity, en de koning ervan weten, maar de rest nog niet. Hij houdt het wat verborgen. En Naaman heeft een stevige positie daar in Syrië. Dan bevindt zij in het huis van Naaman een slavin, een jong meisje. Ze wordt in de vertellingen op de zolderschool hoe jonger hoe mooier gemaakt. Want dan is dat geloof wat sterker. Maar ik heb toch het idee dat ze een jaar of 12, 13, 14, 15 is. En geen 5, 6 was ze er wel van maken. Maar ja, dat zijn gewoon ideeën die ik dan heb. En het maakt niet zoveel uit voor de uitleg. Ze lijkt goed behandeld in het gezin van Naaman. Ze voelt mee met haar meester. Nou, ze vangt wat op. Vrouwen praten ook graag met vrouwen. Dus heeft haar mevrouw het over de Naaman die melaas is. Die moet het ook ergens kwijt, dat geheim. En dan zegt ze zo ineens, kom verloren bij wijze van spreken. Och, was mijn Heer maar bij de profeet in Samaria, die zal hem wel beter maken. Elisa, die schijnt dus buiten de landsgrenzen ook al een zekere reputatie hebben opgebouwd. En Aman, ja, die gaat met dat bericht naar zijn koning. Ik heb een kans. Hij weet de afloop van die ziekte tenslotte. En die koning die zegt, nou, ga er dan heen. Ik geef je wel een brief mee. Die brief kom ik nog wel op terug. En dan vraagt de koning aan de koning van Israël. Nou, genees even mijn generaal als het kan. Daar stuur ik hem voor. En in dat paleis breekt algemene paniek uit. De koning scheurt zijn kleren. En het is eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat hij panisch wordt of zoiets. Ik verbaasde me daar een beetje over toen ik het las, want die koning die kent toch de etiketten. Een koning vraagt wat aan een koning, niet aan een profeet. Het is gewoon de bedoeling dat hij doorstuurt. Dat had hij moeten doen. Maar hij zoekt een aanleiding, hij wil oorlog enzovoort. En Elisa, ja, heel Samaria staat op zijn kop. Dat is me nogal een imposante stoet. Ja, die hoort er ook van, nou stuur hem dan naar mij toe. Dan weet hij en leert hij dat hij een profeet in Israël is. Nou, dat is een geschiedenis. Het is verteld en herverteld. En wat kunnen we nu leren deze morgen? Nou, eerst maar eens een thema. Naaman op bezoek bij Elisa. Laten we dat maar als thema pakken. Ik wil eens met u praten. Het zijn globale gedachten. Naaman is mijn eerste gedachte. Nou, dat die slavin, dat meisje uit Israël, dat daar werkt. Dat is de tweede gedachte. En dan Elisa die Naaman naar de Jordaan stuurt via Gehazi, neem ik aan, want dat was de dienstknecht. Nou, hij is al een beetje aan de orde geweest, die Naaman. Zijn leven is een successtory. Hij geniet macht, aanzien, eer en rijkdom. En vele mensen te worden zoals Naaman of in zijn voetsporen te treden. Hij is een voorbeeld voor de jongeren. Ja, zo wil ik ook worden. Dat doen wij ook. Een rijke zakenman. Een astronaut. Nou ja, ik ben maar productiemedewerker of ik ben maar boekhouder. Ik heb een simpel kantoorbaantje. Nou, en ik heb het ook wel eens verzucht. Ik zou toch wel wat meer rijkdom kunnen gebruiken dan dat ik nu heb. Ik moet werk doen beneden mijn stand. Nou, ik kan u verzekeren dat dat niet makkelijk is. En kijk die managers nou eens even. Die gooien alles over de balk. Welke balk weet ik niet helemaal, maar het gaat er wel over. Vaak, broeders en zusters, kijken wij aan de buitenkant. En alle levensverhalen hebben een andere keerzijde die we niet weten. En ons leven heeft dat ook. En velen weten onze keerzijde ook niet. Elk huis is onze... spreekwoord draagt een kruis. Nou, dat laat ik nu zo. Maar dat leven van de Aman wordt eigenlijk van de een of andere dag compleet op zijn kop gezet. Hij is ziek. Hij heeft geen griepje. Nee, hij weet dat hij ongeneeslijk ziek is. En daar staat hij dan, die man van aanzien die de koning mag aankijken, rijk en machtig en geëerd. Bij wijze van spreken, de mensen buigen voor hem op straat. En hij weet dat al zijn macht en al zijn aanzien en al zijn succes en al zijn geld en al zijn zilver en al zijn goud niet genoeg is om hem uit deze situatie te halen. En ik geloof dat Naaman het er allemaal voor over had. Staat er zo heel compact. Hij is mee. Laatst. En dat ene zinnetje, hij is mee laatst, bederft zijn hele toekomst en schildert hem een toekomst voor ogen die vast en zeker is bij wijze van spreken van lijden, sterven, doodgaan, outcast enzovoort. Pijnlijke dood en het is onherroepelijk. Nou, broeder en zuster. Is uw leven eveneens op zijn kop gezet? Ik werd jaren geleden in Joure, kreeg een telefoontje op de vrijdagmiddag. Eigenlijk is dat voor een dominee, als je de zaken erop zet, is dat een beetje een rustige tijd aan het worden. Je hebt de preek af, je hebt je pastoraat gedaan. En dan op een gegeven moment, meestal gingen wij dan even met de vrouwen, mijn kinderen waren dan vrij van school, zo jong waren ze nog. Nou, dan gaan wij even naar mijn moeder toe in Urk. Nou, ik denk, ik heb het idee dat we daar ook mee bezig waren. Ring! Dus ik pak de telefoon op. Ja, dominee, wilt u even in het ziekenhuis komen? Nou, ik wil het wel, wat moet ik doen? Nou, de broeder had dan een rare uitslag van een gevreesde ziekte. Ik zeg het zomaar in het algemeen, u kent, snapt het wel. Hij was opgegeven. Nou, daar sta je dan. Daar word je even stil van. Het leven steekt, broeders en zusters, anders in elkaar dan de reclames voor de televisie. Geniet zus en zo. Ik word een beetje daas van al die reclame voor die publieke zenders. Echt. En ook voor de commerciële zenders nog meer. Ik word er niet goed van. Ik klik ze door. Klopt niks van. Echt niet. Zo steekt het leven niet in elkaar. Dat als je dat product koopt, dan word je hartstikke gezond. Nou, kom dan. Dat is je reinste kolder. En dan staat er iemand met een tandpasta, ik zeg het maar eens op een gegeven moment bij een groot bord, wetenschappelijke onzin uit te kraaien. Ik heb eens aan de tandarts gevraagd waar ik dan ben. Ik zei, wat moet ik daar dan mee? Oh, je kunt ook een beetje zand nemen, zei hij. Dan wordt het ook wel schoon. Nee, werkelijk. Het gaat erom dat je tanden schoon worden. Dat is allemaal onzin. Hè. Ja, dat zei hij verder niet, maar ik ken hem dan goed. Nou, dat is het. Wij krijgen een heleboel over ons uitgestort. Maar de wereld is anders. We leven in een gebroken wereld. En een aarde die vervloekt is omwille van Adam. En die dorens en distels voorbrengt. En of we het nou willen of niet. En wij krijgen zulke berichten die ons leven op zijn kop zetten. Ik heb ze gehad, u hebt ze gehad. En misschien komen ze nog wel meer. We kennen ze. Ze zijn er. Rouw, ziekte. Nou, onze broeder zei, de mensen, er zijn hier mensen die rouw dragen. Denk aan ze. Ziekte, er zijn hier zieken. Nou, mijn schoonzus, de vrouw van mijn tweelingbroer, is ziek. Mijn tweelingbroer is eind februari begraven. Dat weet u waarschijnlijk, ik heb het verteld. Nou, en zei hij op een gegeven moment, nou, wat misselijk en wat. Nou, ze heeft kanker. Ze gaven er nou 3 maanden. Ze heeft er al 2 op zitten en ze is nog blakend gezond bij wijze van spreken. Maar je weet het niet. Dat is het leven. Ik word werkeloos. Nou, misschien hebben velen van ons dat wel meegemaakt. Ik had een baan, maar de crisis. En dan heb ik geen baan meer in de WW. En hoe moet het nou? En dan denken we, als de zaak op de rail staat, nou, dan gebeurt er wel weer wat. Tenminste, zo ervaar ik het leven. En als ik daar alleen naar kijk, zo, dan zal ik de moed in de schoenen zinken. De blijdschappen. Levensblijdschap, levensvreugde. Nou, het is alleen maar te vinden in de Here. Ik kan het nergens anders meer vinden, echt niet. Lloyd Jones, dat is een opwekkingsprediker, dat is een puritein. Die heeft vele mooie boeken geschreven. Die raadt aan, lees nou eens een paar biografieën van grote mannen. Die aan de buitenkant een naam hebben gemaakt. Nou, die zijn dan gearriveerd, zo schijnt het. En achter de oppervlakte is dat kruis. En waarom nou, broeders en zusters? Waarom is het leven zo zoals ik het schetste? Het is niet allemaal in die mineuren en ellende, dat bedoel ik niet. Ik bedoel alleen dat het leven een strijd is. En of je nou jong bent of oud, het is er gewoon. En wij ervaren dat en wij merken dat. Op een gegeven moment aan boord zei eens iemand, en die uitspraak zeg ik niet helemaal na, maar ik zeg hem nu wel eventjes. Misschien wordt het morgen beter, maar op aarde wordt het nooit goed. Dat op aarde heb ik er zelf bij gemaakt, want dat bedoelde hij niet. Maar u begrijpt wat ik bedoel.
Wij krijgen het hier niet goed.
Ik mail met een mevrouw, die ken ik van het jaarteam in Herentals. En die schreef over haar moeder. En ze schreef over alles en over wat ze meemaakte. Ze zei, maar dat is het leven hier. Helaas. Mijn moeder is 92. Ik had haar van de week aan de telefoon. Nou, het was pijn en moeite en zorg en weet ik niet wat. En ze begon te huilen zelfs. Nou, ik heb dat zomaar eens afgewacht. Dan zei ik, maar moeder, je bent 92, wat verwacht je nog? De Heer is bezig met een losmakingsproces. Hoe sta je nou tegenover de Heer Jezus? Heb je die dan wel eens aangenomen in je leven? Nou, zo'n gereformeerde tot in je bottom, dat wil ik niet verkeerd zeggen, dat bedoel ik zo niet. Maar echt, iemand van die echte oude mannenbroeders, weet je wel? Ja, je kunt het niet aannemen, klaar. Je moet het krijgen. En dan moet je afwachten. Nou, dat bedoel ik. Ik bedoel het helemaal niet negatief, echt niet. Ik zeg, je moet het aannemen. Want ik heb zo langzamerhand, dan rijst er bij mij het geloof dat je zegt, nou als ze dat doet, dan doet ze haar oogjes dicht en dan gaat ze zo slapen naar de Heer. Want het leven hier is op. Ik kan dat niet vaststellen, dat bedoel ik niet. Maar dat is wel wat God graag wil. De dood is een slaap en je slaat je ogen op in het paradijs. Dat staat toch in de Bijbel? De zonde, broeders en zusters, dat is het antwoord waarom de schepping gebroken is. Onderworpen aan de dood. En die dood gaat door bij iedereen langs, doordat allen zondigen, zegt daar Romeinen 5. En de wereld zegt dat is een dooddonder. Een vlucht. De kerk neemt de problemen op de schepping niet serieus. Ja, dat doen ze nog. Ze doen het allerbeste, maar zagen ze dat maar. Alle rampen, ziekte, dood en graf, moeite, rouw en noem ze zomaar op, worden simpelweg, dan zijn ze er maar weer afgeschoven op de zonde. Dan heeft men een antwoord, dan kun je lekker rustig verder. Ja, is dat zo? Het tegendeel is waar. Want het zondeprobleem, broeders en zusters, is de kern van alles. En zoals Naaman al zijn geld niet kon geven voor zijn betermakerij, kunnen wij het zondeprobleem niet oplossen. Zijn leven staat op zijn kop. Broeders en zusters. En dat is omdat hij er zelf niks aan doen kan. Vandaag de dag zijn er medische mirakels. Maar de zonde kan niet worden overwonnen, evenmin de dood. En Naaman weet het. En elk mens weet het. En wij weten het. We missen door eigen schuld Gods heerlijkheid. En torsen de morele schuld ten opzichte van God. En mensen kunnen veel. Maar het zondeprobleem lossen we niet op. En de gevolgen ook niet. Nou, als het hierbij zou blijven, hadden we geen boodschap. Maar er is een meisje van een jaar of 12, 13, 14, 15 in het huis van Naaman. En ze moet daar goed behandeld worden, want zij voelt mee met haar heer, meester die ziek is. Ze fungeert in het vreemde land als een getuige van God. Ze wijst op Yahweh. Ze is een medearbeider, zoals Paulus dat zegt in 2 Korinthe. Ze is door desperados geroofd, komt op de slavenmarkt terecht. En als ik al een beetje vooruit grijp, dan is haar advies de redding van Naaman. Nou, die koning schrijft een brief. In het Aramees, neem ik aan. En de God van Israël, trouwens Aramees is ouder als Hebreeuws, zodoende neem ik dat aan. En ja, daar gaat de Naaman. Het is een kwestie van etiketten, heb ik al gezegd. Een koning schrijft aan een koning, hè. Daar gaat hij dan. Naar Samaria. Die koning moet hem alleen doorsturen. Maar ja, die raakt helemaal over de kop. Elisa heeft een huis in Samaria en daardoor uit bereist hij het land. Och, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria. in Israël. Toen ik dat las, stond ik even stil bij de tekst. Je moet er maar durven. Dan moet je maar durven zeggen. Een jaar of 12, 13, 14, 15, misschien 16, misschien een jongen. Och, was mijn Heer maar bij de profeet in Israël, dan werd hij beter. Je zou er jaloers op worden wat dit meisje doet. Het is een les voor ons. De christelijke kerk zou moeten doen, gelukkig doet ze het ook, wat dit meisje doet. Gewoon een wegwijzer zijn naar Christus. Gij zult mij niet te getuigen zijn, je niet schamen. Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie niet, niet omdat het zo'n geweldige boodschap is. Die boodschap, die komt wel fleuren. Het is geen successtory. Dat is er soms wel van gemaakt, maar dat is het niet. Het is een kracht van God tot behoud. En als wij ons niet voor Christus schamen, schaamt Christus zich niet voor de engelen Gods. En dat bedoelt het laatste oordeel als je dat doortrekt in Matthäus 10. Paulus weet, dan schrijft hij aan de Galaten, schrijft hij dat het evangelie, dat heb ik niet van een mens. Ik heb het ook zelf niet bedacht of zoiets. Nee, ik heb het door openbaring. Het schijnt in mensen ogen een dwaze boodschap te zijn, want je hebt het over een of andere man die als misdadiger is gekruisigd, die zichzelf God heeft gemaakt. Dat is dan de algemene opinie. En dan gaan er een stelletje christenen, ik zeg het maar een beetje plastisch, hem vereren als God. En dat kruis is dan plaatsvervangend voor hun zonden. Nou, er zijn betere stories te bedenken, heb ik het idee. En toch, zegt Paulus, het is dwaas in mensenogen. God is dwaas in mensenogen, maar dat dwaze van God is wijzer dan alle filosofie. Het evangelie is een kracht van God tot behoud. Nou, als wij ons leven hem op onze kop zien staan. Stellen wij dan prijs op het feit dat wat dat meisje doet, een ander doet voor ons. Een arm om ons schouder. Een stukje pastoraat. Een bemoediging. Een stukje troost, een gezamenlijk gebed. Genezing. Nemen wij de vlucht naar Jezus? Of zeggen we, nou, maar eens even zien. Welke homeopaat of gebedsgenezer. En ik bedoel dat niet negatief. Echt niet. Maar we gaan weer op mensen vertrouwen. Nou, daar worden er veel genezen. Ik ga er ook maar eens langs. Nou, met betrekking tot genezing, broeders en zusters, heb ik eigenlijk een vaststaande mening. Ik doe niks af aan die genezingsbijeenkomsten. Ik laat ze voor wat ze zijn. De Heer schijnt ze te zegenen en ik laat het zo. Maar voor mij is de dienst der genezing in de gemeente, Jacobus 5, vers 13 tot 18. De oudste, met al of geen flesje olijfolie wat je bij de Aldi krijgen kunt. Die samen met een andere oudste, met de zieke, het gebed van geloof bidt. En daarin verbindt Jacobus grote zegen. Dat is voor mij, ik zou willen wensen, verlangen dat elke kerk van gereformeerde gemeente tot super evangelisch, bij wijze van spreken, weet ik niet wat er allemaal voor soorten zijn, dat gewoon deden. Ik geloof dat er daar in Nederland een heleboel zou gebeuren. Nou, die koning van Israël, om verder te gaan, want Haman grijpt die laatste stro allemaal, en met zilver, goud en geschenken en kleren en weet ik niet wat, naar Samaria. En de koning van Assur, schrijft een brief aan die van tien stammenrijk. En die raakt helemaal over de roeien. Ben ik een God? Ik heers toch niet over leven en dood? Hij wil oorlog. Nou, Elisa hoort ervan, we hebben het gezien. Hij had alleen maar door oversturen.
Hij profileert zichzelf op een manier. Nou jongens, ik ben weer de koning. Zo lees ik dat. Hij moet alleen doorsturen. Dat weet hij wel. Gewoon naar Elisa doorsturen. Er staat toch in dat die profeet. Dat had dat meisje toch gezegd. Maar goed, hij komt dan bij Elisa terecht via een bode. Die Elisa maar even naar die koning toestuurt. Nou, stuur hem maar naar mij voordat het helemaal uit de bekende hand loopt. En Naaman krijgt een kans. Ziet u dat? Grijpen wij die kans aan met beide handen? Als de Heilige Geest die ons duidelijk maakt. Dat kan redding zijn. Als u dat nog niet bent. Dat die klas staat te kloppen aan de deur van uw hart. Grijpt u die kans, rukt u die deur open. Zegt de Heer Jezus, alsjeblieft. Dank u wel voor dat mooie. Het is een kans. En wij mensen krijgen kansen. Maar die kansen zijn niet altijd durend. Er is een keer dat het ophoudt met kansen. Dan heeft God genoeg kansen gegeven. God maakt ons duidelijk. Misschien nu wel. Ja, die zonde zou uit mijn leven vertrekken moeten. Nou, ik ga geen dingen noemen of wat dan ook. Nee, ik leg het maar bij u neer. Van, dat is een kans. De Heilige Geest zegt wat. En dat ene broeder, zuster. Dominee. Precies dezelfde. Doe je dat dan? Ik ben bevrijd van het roken, gelukkig wel. Dat is een stuk genade, daar kan ik niet genoeg voor danken. Maar ik heb wat gesparteld. En ik heb het wat goed gepraat. En ik heb een pakje sigaretten gekocht en geld weggegooid. En kansen zat dat. Want op de bijbelschool mocht je dat niet roken. Nou, dan lagen ze wel in de auto. Deed wel een rondje door bos. Nou, toen op een gegeven moment, toen had ik 4 of 3 jaar bijbelschool erop zitten. En de faculteit had ik nog gehad en zo. En toen ging ik aan het werk. Ik rookte nog steeds tot mijn 37e, 38e. Ik ben met mijn 17e begonnen. Ik heb het gedaan tot mijn 41e. Dan heb je een stukje humor van de heren. Zo noem ik dat. Want toen raakte ik part-time op een pomp en toen moest ik die dingen verkopen. Toen was het nog veel moeilijker om te stoppen. Nou, toen werd mijn oudste zoon geboren. Hij is nu 24. Hij studeert in Nijmegen. Zit in zijn master filosofiefase. En die lag als... Hilda, die pakte hem dan. Hij sliep boven. En dan legde ze hem in de box. Hij was niet altijd gaan slapen. En dan lag hij daar. Tussen wat eten door. En dan rolde hij wat door die box. Hij was 3 maanden. En eigenwijs Agen. Die zat te dampen in de kamer. Met zijn tabeleer over een 30. Hij had er toen 30 in. Voor 5,30 kostte die toen. Ik denk, waar ben ik mee bezig? Dan ligt die baby, die ligt er in de box. En die kan niet weg. Lekker gezellig, heerlijk, ontzettend ontspannen mee te roken, bij wijze van spreken. Nou, toen heb ik de hele zaak in de bak gegooid, compleet met aansteker. Ik kwam 's maandags op de pomp mijn werk doen. Wat vond ik? Nou, zeg het maar. Een pakje sigaretten en al bijna vol met een aansteker. Het was niet die van mij, want die had ik daar niet weggegooid. Nou, weg ermee. Nou, ja, dan loop je 3 weken tegen de ramen op. En dropjes te eten. Oh, wat heb ik een pond een drop weggewerkt. Goedemorgen, zeg. Nee, Hilde, wat ben je aan het doen? Rook je niet meer? Ze, nou, ik rook op het moment niet. Of ik niet meer rook, kan ik nog niet zeggen. Nou, doe dat niet zo stiekem, dan koop ik drop. Nou, na 1 of 3 dan zit het hier. En wil je wel geloven, want dat is de verslaving, broeders en zusters. Ik zeg het maar een beetje uitgebreid. Dan zit ik soms 's avonds met mijn oudste, met mijn 2 jongens, dan hebben we een filmpje in de DVD. Een pitje erbij. Een stukje kaas. En dan zet ik een blikje bier naast me. Nou, een lekker sigaartje. Dat gebeurt niet. Maar begrijpt u het? Alsjeblieft, als God op dit moment dat u spreekt en u doet, hou er mee op.
En de kracht van Jezus kunt u overwinnen. Hou maar alsjeblieft mee op. Want het eerste wat mij gevraagd werd toen ik met mijn hart in het ziekenhuis kwam. Rookt u? Ik zei nee, gelukkig niet meer. Als de Heilige Geest u iets vertelt. Die zonde moet weg. Een stukje jaloersheid, een stukje haat, ik noem maar op. Doe het dan. Want als Hij het tegen u zegt. Nou, dan zit de kracht er ook bij om het te doen. Naaman grijpt de kans aan. Hij gaat naar de profeet. Nou, en dan staat hij bij de profeet. Let op. Met een karavaan van goud en zilver komt hij daar bij dat huis aan. Nou, dat zal nog niet een geweldige villa zijn geweest. En Naaman verwacht veel van die profeet. Hij komt naar buiten, strijkt over de zieke plek. Gaat bezweringen uitspreken, roept zijn God aan en dan ben ik beter. Nou, komt Gehazi met zijn hoofd om het hoekje van de deur, zo lees ik dat. Hè. Dan ga je even 7 keer baden in de Jordaan en dan ben je beter. Boom, deur dicht. Ja, zo komt dat bij mij over. Gewoon even, nou, daar staat Naaman met al zijn rijkdom, met al zijn karavaan, met al zijn goud, met al zijn zilver, noem maar op. Ga je even 7 keer de baden in de Jordaan en ben je beter. Bang. Nou, Naaman is wel zo furieus als een spin. Hij is kwaad. Waarom, broeders en zusters, is hij kwaad? Zijn de rivieren in Syrië, nou dat zal waarschijnlijk wel zijn, want als je in de zomer komt en je ziet de Jordaan, dan is hij zo diep niet. Dan is hij zelfs modderig. Zijn die niet veel beter, maar waarom is hij nou eigenlijk kwaad? Nou, die opdracht is te makkelijk. Ik ben ervan overtuigd dat als wij zelf een hoeveelheid, weet ik niet, wat dingen van de zonde moesten doen en verrichten en proeven moesten afleggen, dat wij met veel zonde stoppen zouden. En vooral als er op een gegeven moment bij wijze van spreken staat, nou, als je moet over een touw de Maas of de Rijn oversteken, of de Eiffeltoren inklimmen, nou, dan ging ik naar de hel bij wijze van spreken, want ik heb hoogtevrees. Ik red het echt niet. Dan stonden ze 3 rijen dik, hoor. Konden ze hun heil verdienen. Nou, dat is wat hier aan de hand is. Als de profeet iets moeilijk aan u hebben gevraagd, zou u het dan niet gedaan hebben? Nou ja. Die dienaren hebben veel met Naaman op. Ze spreken hem aan als mijn vader. Lees het maar. Nou, dan laat hij zich overhalen. En dan gaat hij baden. Maar Naaman doet in eerste instantie wat wij allemaal willen doen. We willen iets aan God aanbieden. Iets bij God in rekening brengen. En dat kan niet. We kunnen onszelf niet genezen van het kwaad. We kunnen zelf de zonde niet uit ons leven weghalen en stoppen met de zonde. Nou, ik heb het gemerkt. Kan niet. De kwaal die zonde heet, geestelijke melaatsheid wordt genoemd, de oorzaak van alle ellende is te sterk. Naaman kan zichzelf niet genezen en wij kunnen het ook niet. En wij bidden heel vaak, Heere, help ons hieruit. Maar de omstandigheden worden vaak niet anders. God doet het op zijn manier. Als wij tot de Heere gaan met betrekking van onze zorgen, rouw, strijd en heiliging, moeite en zorg en alles wat ons bezighoudt op de weg naar het nieuw Jeruzalem, helpt God. Maar hij maakt vaak de omstandigheden niet anders. Die boze buurman die woont nog steeds naast ons, bij wijze van spreken. Kracht en troost is er. Sterkte om te dragen. Een medische weg, het is aan hem. Naaman, 7 keer onderdompelen in de Jordaan, daar ben je rein. Ja, kom nou, ik ga wel naar daar pad, of weet ik niet wat. Nee, in de Jordaan, daar weet je er. Hij wil alles wel geven als geschenk. Maar hij moet zich 7 keer onderdompelen in de Jordaan. Nou, dat doet hij dan.
Ja, en als ik dat dan zo lees, dan heb ik zo het gevoel dat hij op een gegeven moment 1, 2, 3 keer 4, 5, 6, 7, plons, 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 enzovoort. Dat is 7 keer. Die mijn laatste zijn. Ja, die was hier op zijn hand onder zijn kleren. Nou, hij was natuurlijk niet met zijn kleren in bad gegaan. Dus toen kon hij, het is weg. Helemaal weg. Kijk, zo werkt God. God werkt met betrekking tot de verlossing van onze zonden, het leven in de heiliging, de bekering en de wedergeboorte en de weg van de gehoorzaamheid. Je kunt niet duimen draaien. Dat werkt niet. Je moet doen wat God zegt. Hem aannemen, de zonde wegdoen en vertrouwen en geloven. Geloven is ook iets actiefs. Opzien naar hem, doorgaan in geloof. Nou, zo zeg ik het in zijn algemeenheid. Nou, hij wil Elisa alles wel geven, maar die wil niks. Geazi laat er wel met alle gevolgen van dien en dan krijgt hij een last aarde mee, wat twee muildieren kunnen dragen. Moet je niet overheen lezen, dat is heel mooi wat er staat. Want daar gaat hij een altaar van bouwen, op Exodus manier. Lees u maar na de wetgeving hoe Israël een altaar moest bouwen. Dan mochten ze geen schoppen, geen spaden en geen dingen bij gebruiken. Dat moesten ze met de hand doen. 12 steekjes op elkaar, zoals Elia op de karmel doet. Of een zak last aarde. Nou, die manier kiest Naaman. Maar ja, dan gaat hij met die koning naar de tempel van Rimmon. En die leunt dan op zijn rechterarm. Dus als die koning buigt, moet hij wel mee. Mogen de Heere dat mij vergeven? Nou, dat bemoedigde mij. Weet je waarom? God kent onze omstandigheden op ons werk. Ik heb een jaar of 5 in die telefonische verkoop gezeten. Nou, dat is een jungle. Liep je steeds op de rand. Had ik het heel erg moeilijk mee. Maar God kent onze werkomstandigheden en onze omstandigheden in ons leven. Ik zal een klein voorbeeldje noemen, dat is wel leuk. Maar dan kunt u de rest zelf invullen, bij uzelf. Ik kwam hier uit Den Helder de vorige keer, toen kwam ik hier weg. Ik was om 1:15 thuis. En Roelof en Harm met de kraan bezig, want ja, die was gebarsten in de keuken. Nou, je krijgt een klaar. Hoofdkraan eraf, toch een kleine overstroming. Heel daar met wat plakband. Nou, met Roelof laten maar even prutsen. Komt toch niet goed. Die hadden al eens op internet gekeken wat een loodgieter kostte. Nou, dat was te duur. Kan ik zelf ook verdienen, zei Roelof. Nou, hij zei, Harm, kom op de fiets naar Karwei, die is open. Nou, ik ben zondags hoeven de winkels van mij niet open te zijn, maar ik was er nu blij mee. Nou, zegt heel dan zondag, kom, als het de ezel in de put is, haal je hem er ook uit, we gaan nu een kraan kopen. Kijk, dat bedoel ik. Nou, dat is een beetje, het is humoristisch, zo bedoel ik het ook. Maar de Heilige Geest geeft wijsheid, zo kan ik dat toepassen. Gewoon, op het werk. Waar je ook bent. In de winkel. Ik kan me rot ergeren aan die voordringers. Doe het zelf ook een beetje. Boe. En als je bij de Aldi staat met een rij van 2,5 kilometer nog een eindje erachteraan, dan begin ik te zingen. 4 op een rij kassa erbij. Soms helpt dat. Ik zeg, een beetje meedoen, zeg ik dan. Wat murmureren. Dat helpt hoor. Die kassa gaat open. Nou, je moet ze een beetje aanporren, weet je wel. Nou. Je moet wel normaal blijven vanzelf. Want als je heel naast mezelf dan krijgt een stoot. Doe nou alsjeblieft, dat is een keer normaal. Gedraag je nou een keer. Maar dat doe ik vijf, dat doe ik zelf op mijn vooruit. Ik steek zo in elkaar, het is niet anders. Maar ik wil de preek eindigen. Ik hoop dat u het voorbeeld stapt en het verhaaltje eromheen. God geeft u wijsheid en leiding, ook in moeilijke situaties. En liet mij zien hoe ver ik gaan kon met die verkoop. Niet over de rand, dat wilde ik niet. Ik wil niet liegen om geld te verdienen. Dat was moeilijk. En u zult ook in zulke situaties komen. In het werk, in het leger, noem maar op. God geeft u wijsheid. Op school. Waar u ook bent. Want dan zegt Elisa, shalom. Ga heen in vrede. En dat is in vrede met jezelf en met je omgeving.
En dat is ja, wat God ons vanmorgen zegt. En ons de hoofd oproepen en dan ook ermee op. Want het is heerlijk om hier te preken. Want u luistert zo gezellig.
Ga heen. Doop u 7 keer in de Jordaan. Dan zult u rein zijn. Amen.
We gaan samen danken. En daarna zingen we onze slotzang met het voorspel 2 collecten. Ik weet niet of de backinggroep blijft staan. Het mag op mij, maar ze mogen ook wel even gaan zitten. Want die 2 collecten, dat allemaal af te wachten, dat hoeft ook niet. We gaan weer samen danken en dan zingen we na in het voorspel na de 2 collecten opwegging 227. Welke is dat? Even kijken. Ik weet het al. O heilig lam van God. Die laat ik vanmiddag ook in Heerenveen zingen. Dan heb ik het over de preek die u al gehoord hebt, Hebreeën 9. Ik weet het misschien nog wel. Weer samen danken. Hemelse Vader, we danken u voor de vrijmoedigheid en voor het luisteren. Voor Heer het ontspannen zijn. En een boodschap mogen brengen over uw almacht, uw verlossing, maar ook uw mandaat op ons. Als u tot ons spreekt, moeten we doen. En u handelt. En u wilt dat we het op uw manier doen. En niet zelf. En niet half. Maar geheel in uw kracht overgeven. Maar Heer, u deed bij Naaman een geweldig ding. En u wilt dit in ons leven doen. Ons een nieuwe mens maken. Als een nieuwe mens leren leven. Bekleden met de gerechtigheid van Christus. en ons omgeven met alle genade, troost die maar nodig is om terecht te komen uiteindelijk in het Nieuw Jeruzalem. Nou heren, dat is geweldig. Want als we nou zelf zeggen, verdienen we dat? Nee, dat verdienen we niet. We hebben het verbeurd, verzondigd, weggegooid soms. Maar u kwam zelf met Christus op Golgotha. U kwam zelf naar ons toe. Het woord is vlees geworden. Kerst komt er ook alweer aan binnen afzienbare tijd. Het heeft onder ons gewoond. We hebben, zeggen de discipelen, zijn heerlijkheid aanschouwd. En het licht scheen in de wereld. We moeten het aannemen. We moeten eruit leven. We moeten ons laten vullen met uw geest. De wereld verandert niet, tenzij u hem verandert en dat gaat u een keer doen. Maar wij mogen bogen. Steunen. Claimen. Aanvaarden. Uitstrekken naar de volledige kracht. De levenskracht van de Heilige Geest. Die bestaat uit de overwinning en het nieuwe leven van Christus. Dank u wel voor deze dienst. Amen. Kijk dan maar naar de hemel en ontvang de zegen van de Heere, want de Heere zegent u, behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, de Heere verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn shalom. Amen.